Goedemorgen. 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 Eigenlijk moet ik zeggen stilte. Ik zeg goedemorgen en ik bedoel stilte. Nu, goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst. Ik wil graag openen met een bekende formule. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. De Heer is een werk begonnen lang, lang geleden, toen hij naar Golgotha kwam, toen hij naar deze wereld kwam. Hij heeft het volledig volbracht en het gaat nog altijd door. En wij maken hier nu ook op deze plaats deel uit van zijn lichaam, waardoor hij nog steeds werkt. We gaan samen liederen zingen onder leiding van het lofprijsteam. We gaan samen bidden. We gaan samen naar een lied luisteren, wat ook geprojecteerd zal worden. Daarna geef ik ook ruimte aan jullie om een gebed uit te spreken. Er is kindermoment. En we hebben ook een prediking uit het boek Jeremia. Dus van harte welkom en ik geef nu het woord aan Hester, Bernard en Clementine.
Laten we rest voor deze lied.
Yeah. Thank you.
Dan geef ik nu het woord aan Holly voor het kindermoment. Als de kinderen naar de zondagsschool gaan, luisteren we naar het luisterlied. Dus misschien interessant voor jullie.
Goedemorgen, de kinderen mogen naar voren komen. Oké, vorige week had Heertruid kindermoment en zij gaf ons 5 tips voor de vakantie. Wie weet nog wat die 5 tips waren? Ik anders staan, Peter. Ja.
Sta stil en luister naar Gods wonderen.
Ja, inderdaad. Heel goed. Dat was eentje.
Vriendschap.
Ja, heel goed. Vriendschap. Dus sta stil bij Gods wonderen. Vriendschap. Nog 3 tips.
Lezen
bij
papa elke dag.
Ja, heel goed. Nu nog 2.
IJsselijker. Genieten.
Ja, genieten. Je kan dat doen door ijsjes te eten. En nog eentje.
Dankbaar.
Ja, dankbaar zijn. En wie is er in geslaagd deze week om al die tips toe te passen? Heb je je Bijbel gelezen iedere dag? Oké, heel goed. En iemand iets leuks gedaan met een vriendin of een vriend? Ja?
Ik heb een feestje gehad.
Oh, tof. Tof.
Ik heb ook een feestje gehad.
Ja, ik ben ook naar een feestje. Oké. Nee? Wij gaan vandaag stilstaan bij dankbaarheid. Dus is er iets deze week waarvoor jullie dankbaar zijn? Nee?
Dat ik een chocoladekoek heb gehad.
Oké. Leuk.
Ik ben dankbaar dat we Frankrijk gingen.
Oh, ik ben naar Frankrijk geweest. Zo tof.
Voor het eten.
Voor het eten. Oké, wij hebben vandaag geen kinderlied van de maand. Misschien volgende week wel, maar deze week niet. Dus in plaats van te zingen, we gaan een klein moment van gebed nemen. Oké, zoals de volwassenen doen. De volwassenen hebben ook een tijd van gebed in de dienst. En wij gaan dat doen. En je mag dan luidop bidden, maar je moet God danken voor iets. Dus dat mag heel kort zijn. Dank u wel, God, voor mijn vrienden, bijvoorbeeld. Oké, dus je moet dat niet doen, maar we gaan een paar minuten stil blijven. We gaan ons ogen toedoen en dan je mag je vrij voelen om luidop een zinnetje uit te spreken, hè, om God te danken. Maar je mag vrij kiezen, oké? Dus kan niemand aanduiden? Ja? Oké, dus gaan we dat proberen?
Ja.
Like de grote mensen en de wat oudere kinderen mogen ook meedoen, hè? Ja, oké. Ik ga dan afsluiten.
En dankjewel, Heere Jezus, voor al deze heel leuke kinderen. En dat wij samen naar de kerk mogen komen om u te prijzen en meer van u te leren. Amen. Oké, wij gaan nu naar de zondagklas voor de activiteit.
Sorry. Terwijl de jassen gepakt worden, luisteren wij naar een luisterlied. En daarna wil ik het gebedsmoment, wat ik begonnen is, bij de kinderen voortzetten. En ook ruimte geven om te bidden. Ja. Dus we luisteren nu naar een lied. Het is in het Engels en er staan ook ondertitels bij, dus u kan het meelezen. En daarna wil ik ook graag tijd nemen voor gebed.
God of the moon.
and stars, God of the game and single spark, God of the fragile hearts we are, I come to you. God of our history, God of the future that will be, what will you make of me? I come to you. God of the meek and mild, God of the reckless and the wild, God of the unreconciled, I come to you. God of a life and death, God of a secret unconfessed, God of our every breath, I come to you. God of the rich and poor, God of the princes and the whore, God of the ever open door, I come to you. God of the unborn child, God of the pure and undefiled, God of the pimp and pedophile, I come to you.
Lieve, grote, machtige Heer Jezus, dank u dat u kwam naar deze aarde. En het maakt mezelf zo nederig als ik zo'n filmpje zie. En bij al die verschillende mensen merk dat ik soms afschuw voel. En dat ik weet dat u een volmaakte liefde naar al die mensen, ook naar mij, omzag. Want, als we eerlijk zijn, als we onszelf volledig openzetten, hier voor elkaar, zullen wij ook afschuw voelen misschien voor elkaar. Maar we weten dat u dat hebt weggenomen. Dat u tegemoet kwam, dat u naar deze aarde kwam, dat u uw hand uitstrekte en wij namen hem en sloegen hem aan het kruis. En ik dank u, Heere, dat we uw woord hebben, dat we nu we u beter leren kennen, dat we vreugde mogen ontvangen, herstel, reiniging, dat die zonde die ons soms kan aanvliegen, die ons soms misschien voor ons gevoel overmand, dat die verzoend is, dat die opgelost is. En ik dank u dat we in vrede met God mogen leven, wat een wonder. En ik bid u voor de mensen die vastzitten, die in mensenhandel vastzitten, die uitgebuit worden, die zo diep in de zonde vastzitten, ook door andere slechte mensen die hen daar houden. Ik bid voor bevrijding voor hen, dat ze de bevrijding in u mogen vinden. En ik wil u hartelijk danken dat u kwam. En help ons alstublieft om vanuit uw liefde te leven, om uw liefde uit te strekken, om met uw ogen naar de mensen te mogen kijken. In Jezus' naam. Amen. Ik geef graag het woord nog aan Hester, dat we nog één lied zingen voor de prediking. bedankt. Ik wil graag met jullie iets gaan lezen uit Jeremia. Jeremia, hoofdstuk 44. De titel die ik boven mijn voorbereiding heb geschreven is Jeremia 44. Geschiedenis, schuine streep, oorzaak en gevolg. Ik ga het voorlezen uit de Bijbel in gewone taal. Heel hoofdstuk 44. Ik wil eerst nog heel kort de zegen vragen. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Help ons als we het lezen, dat we ons mogen laten onderwijzen door u. En ik dank u voor de zegen die uw woord verspreidt, voor het licht die het geeft op ons pad. En als we luisteren, meelezen en u geeft ons iets, help ons ook om dat dan te delen. Misschien na de dienst, als we met elkaar spreken, of dat we er langer over nadenken en het dan nog met elkaar delen, dat we elk aangesproken mogen worden door uw woord. Dank u dat u dat geeft. In Jezus' naam. Amen. Jeremia, hoofdstuk 44. Ik ga eerst het hoofdstuk voorlezen. En dan daarna ga ik dat ook een beetje kaderen van in welke tijd dit nu juist gebeurt. Dus als er een zin is die misschien een beetje vreemd is, lezen we voort en op het einde komen we erop terug. Er staat boven de Judeërs in Egypte. Juda en Jeruzalem zijn verwoest, is het eerste deel. Jeremia 44 vanaf vers 1. De Heer stuurde Jeremia naar alle Judeërs die in Egypte waren gaan wonen. Ze woonden in de steden Migdol, Daphne en Memphis en in het zuiden van Egypte. Jeremia moest het volgende tegen hen zeggen. De machtige Heer, de God van Israël, zegt: luister, Judeërs in Egypte. Jullie hebben gezien welke rampen ik in Juda gebracht heb. Er is niets meer over van Jeruzalem en ook niet van de andere steden in Juda. Er woont niemand meer. Alle inwoners zijn weg. Dat is de straf voor hun slechte gedrag, want ze hebben mij beledigd. Ze hebben wierook gebrand voor andere goden. Goden die zij en hun voorouders nooit gekend hebben. Steeds opnieuw heb ik profeten naar de inwoners van Juda gestuurd. Die waarschuwden hen. God haat al die afschuwelijke dingen die jullie doen. Stop daarmee. Maar zij wilden niet luisteren. Ze wilden niet stoppen met hun verkeerde gedrag. Ze bleven wierook branden voor andere goden. Toen heb ik hen gestraft. Ik was woedend. Ik heb de steden van Juda en de straten van Jeruzalem verwoest. Ze zijn veranderd in een woestijn. Zo is de situatie in Juda nu. De Heere, de Heer, de machtige God, de God van Israël zegt: en nu over jullie zelf, Judeërs in Egypte, waar zijn jullie mee bezig? Waarom maken jullie jezelf kapot? Straks is er niemand van jullie meer over. Jullie zullen allemaal sterven, alle mannen, vrouwen, kinderen en baby's. Want daar in Egypte vereren jullie beelden die jullie zelf gemaakt hebben. En jullie branden er wierook voor andere goden. Zo beledigen jullie mij. En zo maken jullie jezelf kapot. Jullie zullen bespot worden door alle volken op aarde. Jullie naam wordt dan alleen nog als scheldwoord gebruikt. Zijn jullie soms het slechte gedrag van jullie voorouders vergeten? Jullie kennen toch de misdaden van jullie koningen en hun vrouwen? En jullie weten toch wat alle mannen en vrouwen van Juda deden in de straten van Jeruzalem en in de rest van het land? Nooit hebben zij laten zien dat ze spijt hadden. Ze hadden geen eerbied voor mij. Ze hebben zich niet gehouden aan de wetten en regels die ik al aan hun voorouders gegeven had. De machtige Heer, de God van Israël, zegt: ik heb besloten om jullie te straffen. Ik zal heel Juda vernietigen. Jullie waren als laatste groep in Juda overgebleven, maar jullie besloten om in Egypte te gaan wonen. Nu zal ik ervoor zorgen dat jullie daar sterven. Jullie zullen allemaal doodgaan door oorlog en hongersnood, jong en oud, iedereen zal sterven. Het zal heel slecht met jullie aflopen. Jullie zullen door iedereen bespot worden en jullie naam zal alleen nog als geldwoord gebruikt worden. Judeërs in Egypte, ik zal jullie straffen met oorlog, hongersnood en vreselijke ziektes, net zoals ik Jeruzalem gestraft heb. Jullie waren als laatste groep in Judea overgebleven, maar jullie zijn naar Egypte gegaan om daar te wonen. Jullie denken dat het maar tijdelijk is. Jullie denken dat jullie ooit teruggaan en weer in Juda gaan wonen. Maar dat zal niet gebeuren. Want als mijn straf komt, zal niemand van jullie ontsnappen. Niemand gaat terug naar Juda, behalve een paar mensen die kunnen vluchten. Alle Judeërs waren bij elkaar gekomen, ook alle Judeërs uit het zuiden van Egypte. De mannen wisten dat hun vrouwen wierook brandden voor andere goden. De Judeërs zeiden tegen Jeremia: u hebt ons een boodschap van de Heer verteld, maar daar willen we niet naar luisteren. We blijven trouw aan de godin die wij vereren, de koningin van de hemel. We blijven wierook voor haar branden en wijn aan haar offeren. En zo hebben wij dat altijd gedaan. Wij en onze voorouders en alle koningen en leiders van ons volk, altijd brachten we offers aan de godin in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. En altijd had ons volk meer dan genoeg te eten. We waren gelukkig en alles ging goed. Het is juist misgegaan toen wij de koningin van de hemel niet meer vereerden. Toen we stopten met het branden van wierook en het offeren van wijn. Vanaf dat moment ging het heel slecht met ons volk. Veel mensen zijn toen gestorven door oorlog en hongersnood. Daarom zijn wij de godin weer gaan vereren. En de vrouwen zeiden: ja, het klopt dat wij weer wierook voor haar branden en wijn aan haar offeren. Ook bakken we koeken ter ere van de godin. Onze mannen weten dat en zij vinden het goed. Daarna zei Jeremia tegen alle Judeërs, de mannen en de vrouwen: jullie en jullie voorouders hebben wierook gebrand voor andere goden. Iedereen deed mee, de koningen, de leiders en het hele volk. Overal in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem werd wierook gebrand. De Heere zag het en het deed hem pijn. Op het laatst had hij genoeg van jullie slechte gedrag en al jullie afschuwelijke daden. Daarom heeft de Heer jullie gestraft. Jullie land is een woestijn geworden, een verschrikkelijk gebied waar niemand meer woont. De naam Juda wordt alleen nog als geldwoord gebruikt. Zo is het nu met jullie land. Waarom heeft die ramp jullie getroffen? Omdat jullie wierook gebrand hebben voor andere goden. Omdat jullie het tegen de Heer hebben verzet. Omdat jullie hem niet gehoorzaam geweest zijn. En omdat jullie je niet gehouden hebben aan zijn wetten en regels. Daarom. Tot daar. Ernstig stuk. En ook verwarrend. Ik weet nog dat ik het las al een hele tijd geleden. En dacht van: wow, dit is een eerlijk verhaal. Er wordt vlak af gezegd: ja, oké, dit is wel een woord van God, maar wij gaan niet luisteren. Zou je dat nu durven? En als het al zo was, zou je het opschrijven? Brengt dat niet bepaalde mensen misschien op verkeerde ideeën? Goh ja, de Bijbel is eerlijk, dat merken we wel. Hier, waar zijn we? Het land Egypte, Israël. Als we iets weten van de geschiedenis van het volk Israël, weten we dat de mensen van het volk Israël wel vaker in Egypte geweest zijn. De allerbekendste passage daar was na Jozef. Jozef was naar Egypte verkocht. En toen is het volk in Egypte geweest om daar gered te worden. Overal was er hongersnood, behalve in Egypte, omdat God werkte door Jozef. Heel bijzonder verhaal. Maar dat is nu helemaal niet aan de orde. Het is een heel andere tijd. We zijn ongeveer in het jaar 580 voor Christus. En het volk leeft in Jeruzalem. Niet meer in Jeruzalem, maar leefde in Jeruzalem. En lang daarvoor waren er richters. En de richters hadden het volk in het land Kanaan geleid toen ze uit het Egypte kwamen van Jozef. Ze waren eerst in Egypte, daar moesten ze niet blijven, dat was tijdelijk. Ze moesten terug naar Kanaan, want dat was het land dat God hun beloofde. En ze kregen richters. En onder leiding van die richters ging het eigenlijk steeds slechter. Toen greep God in en die gaf een koning. Dan hebben ze een goede koning. Dat was de eerste goede koning, koning David. Daarvoor was koning Saul, daar hebben we onlangs over gehoord. Het verhaal wat Jan vorige week of twee weken geleden vertelde, dat bevindt zich in die tijd. Koning Saul was er, koning David, koning Salomo. En dan komt er ook burgeroorlog. Het volk Israël splitst. En je hebt Juda en het tienstammenrijk. En in die tijd spreekt God tot het volk, ik zou zelfs zeggen, roept God tot het volk. Hij doet zijn uiterste best om het volk terug naar zich toe te trekken. En hoe doet hij dat? Door profeten. Bijvoorbeeld door de profeet Jeremia. Maar het oordeel komt en het eerste deel van het volk, het tienstammenrijk wordt dat genoemd, het ene deeltje, die wordt weggevoerd naar Babel. Dat was in die tijd zo, dat weten jullie. Als een koning een land veroverde, nam hij het volk weg en zette hij ze ergens anders neer. Zo was het veel moeilijker om in opstand te komen. En ik denk dat er vast wel mensen zijn geweest in Juda die dachten, oké, opgeruimd staat netjes. Het tienstammenrijk, dat waren ook niet de echte Israëlieten. Het is een verdiende loon. Het is een terechte oordeel dat over hen kwam. Maar wij zijn anders. Maar nee, Jeremia zegt van nee, jullie moeten je bekeren. Moeten bekeren. Maar er komt geen bekering. En Jeremia moet dan een heel rare boodschap brengen aan het volk. Hij zegt, kijk, de koning van Assyrië komt eraan naar Jeruzalem. En als hij dan komt, dat grote leger, het machtigste leger wat er bestaat in die tijd, moet je niet strijden. Zet de poort open, laat hem binnen en geen weerstand bieden. Wauw, dat is natuurlijk heel raar. Er waren geen vredesonderhandelaars die aankwamen. Nee, dat was echt een leger. Een leger die dood en vernieling bracht. Niet strijden. Weet je wat we doen met Jeremia? We gooien hem in de put. Hij demotiveert het volk. We hebben niet nodig dat er iemand rondgaat in onze stad die zulke verhaaltjes vertelt. Ze gooien hem in de put. Het was ergens ook demotiverend natuurlijk, maar het was wel de boodschap van God. En wat gebeurt er? Assyrië komt en Jeruzalem wordt verwoest. En opnieuw, er worden enorm veel mensen vermoord. En wie er blijft leven, die nemen ze mee en die zetten ze in een ander land. Zo'n klein groepje mensen die daar mag blijven wonen. En wat doet die koning? Kijk, hier wonen nog een paar mensen. Ik zal hier een van mijn mannetjes zetten, Gedalia, dat is de leider. En die mag hier een beetje de baas zijn over de mensen die hier nog wonen. Oké, en dan, het is een heel verhaal hoor, het is geschiedenis. Dus die persoon, ik hoop dat jullie nog kunnen volgen. Gedalia is dan daar tijdelijk landvoogd. En wat gebeurt er? Eindelijk rust? Nee, Gedalia wordt vermoord. Ramp op ramp. Gedalia wordt vermoord en dan worden de overgebleven mensen die daar nog zijn verschrikkelijk bang. Ze hebben al de eerste vernietiging van Jeruzalem overleefd. Ze zijn niet weggevoerd, ze mochten nog blijven. Maar nu is eigenlijk door een van hen, of door een van de mensen, hun leider die toegewezen was door de koning van Assyrië vermoord, zei ja, nu is het voorbij, nu worden we allemaal van kant gemaakt. We hebben onze leider niet in bescherming kunnen nemen. Wij moeten hier weg. Waar moeten wij naartoe? We gaan naar Egypte. Egypte is ook sterk leger. Die gaan ons redden. En Jeremia, die is er ook bij, die moet profiteren van God. Nee, ga niet naar Egypte. Jeremia weer. Zegt eerst niet strijden. Oké, ja, we hebben wel gestreden, maar het was al zo erg, stel dat we wel gestreden hadden, hoe zou het dan geweest zijn? En nu niet naar Egypte gaan en hier zitten wachten totdat we doodgemaakt worden, dat gaan we niet doen. We gaan wel naar Egypte. En dan iets raars, ze nemen Jeremia mee. Dat snap ik niet zo goed. Of Jeremia gaat mee, ik weet niet zo goed hoe oud hij dan is. Hij gaat mee naar Egypte en daar zijn we nu. Mensen die misschien wel erg getraumatiseerd zijn, die al verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. En op dat moment komt heel dat verhaal voor wat we nu net gelezen hebben. Een hele geschiedenisles eigenlijk. Maar wel belangrijk om het goed te begrijpen. We hebben het er net ook gezongen in dat lied. Ik moet eerlijk zijn dat ik het niet op voorhand had bekeken. Maar daardoor raakte het misschien nu des te meer. Daar zong de zanger ook God van de geschiedenis. En wel, God was ook van die geschiedenis. Ja, onze eigen geschiedenis hier in België. Maar ook van alles wat er toen gebeurde. En God staat daarboven, heeft alles in de hand. En hoe gaat de mens eigenlijk om met geschiedenis? U weet best veel, jullie zijn allemaal naar school geweest. Ik denk dat jullie allemaal geschiedenis hebben gehad. Wat leert de geschiedenis ons? Er is een meneer, Hegel, je moet geen boeken van hem lezen, dat is wel een filosoof geweest. Maar die heeft blijkbaar gezegd, het enige wat de geschiedenis ons leert, is dat de mens niets leert van de geschiedenis. Nu, eigenlijk denk ik wel dat dat een beetje waar is. Ja. Hegel was geen gelovige, hij herkende God niet. Eigenlijk mag die naam nu ook weer vergeten. Maar die ene uitspraak van hem, ja, daar voel ik wel wat voor. Daar merk ik wel op. Wat hebben die mensen allemaal gezien? Wat hebben ze al gemerkt? Wat er zou gebeuren als ze God niet volgden? En toch doen ze nu dit. Daarom, als ik nu zeg, geschiedenis is niet belangrijk, en ik heb zojuist een heel lange geschiedenis verteld aan jullie. Oké, dat is een beetje het tegenspreken van mezelf. En ook, als je de Bijbel leest, zou je kunnen zeggen, er staat toch wel heel veel geschiedenis in de Bijbel. Heeft Hegel dan eigenlijk gezegd dat de Bijbel niet belangrijk is? Nee, de Bijbel is wel belangrijk. Maar we moeten het niet lezen als een geschiedenisverhaal. De Bijbel gaat over een persoon. En ik weet niet of jullie graag lezen, graag films kijken. Een film of een verhaal is meestal leuk door de personages. Oké, ook door de omstandigheden, maar ook door de personages. Het boek van Narnia bijvoorbeeld, van de zilveren stoel, ik weet niet of iemand dat kent. Puddleglum, een heel bizar figuurtje, lijkt een beetje op een kikker. Dat is een van mijn favoriete figuren van heel dat boek, bijna van heel de reeks. En soms dan pak ik dat boek en lees ik juist een keer het hoofdstuk waar dat hij op het toneel komt. Omdat hij heel grappig is en ook wel zorgzaam. En dan lees ik dat en zeg ik van, ik wil Puddleglum nog een keer ontmoeten. Dat is een beetje overdreven misschien, maar dat leer je weer kennen. En zo is dat met de Bijbel eigenlijk ook zo. In de Bijbel lees je soms korte stukjes over mensen. Ik denk bijvoorbeeld Jonathan, de goede vriend van David en zijn wapendrager. Op een gegeven moment gaan zij klimmen over de rotsen naar een kamp, verslaan daar vijanden, klimmen dan terug. Zot verhaal, staat eigenlijk redelijk kort erin. Ai, Jonathan, wat een mens moet dat geweest zijn. En Jacobus, de broer van de Heer Jezus, in Handelingen zo. Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Stel je voor, de broer van de Heer Jezus, als je daarover nadenkt. En dan lees je verder. En dan kom je Jacobus nog een keer tegen, bijvoorbeeld, in latere brieven. Of Lot, mijn naamgenoot, ik ben daar niet zo trots op. In Genesis gaat het over Lot. Goed. Maar dan later in de Bijbel, Petrus schrijft weer iets over Lot. Zeg je, Lot, die ken ik. Als dat een personage is die je kent, valt het op dat je hem weer ziet. En zo is het natuurlijk in heel de Bijbel door, maar er is één persoon die het meest aandacht krijgt en verdient, waar we het meest over kunnen leren, en dat is de Heer Jezus zelf. Zelfs in de geschiedschrijving, of in het boek van Jeremia. In het begin is God heel aanwezig. Hij wandelt met de mens in Eden. Later verdwijnt hij naar de achtergrond. En moet je soms een keer goed kijken van, waar is hij nu? En misschien ook nu in dit verhaal. Waar is de God die wandelde met de mens in het verhaal van Jeremia? Dus als we heel de Bijbel gaan lezen, dat is nog een retorische vraag die ik wil noemen. Als we heel de Bijbel lezen, dan leren we overal God steeds beter kennen. En als we heel de Bijbel kennen, kennen we God dan volledig? Dat is ook een thema dat hier naar voren komt. Kenden de Israëlieten God volledig? Hadden ze hem in hun zak? Wisten ze hoe hij redeneerde en hoe ze zelf dus ook mochten redeneren? Want daar gaan ze eigenlijk de fout in nu. Goed, ik keer terug naar de schriftlezing. Even kijken in mijn notities. Dus de dubbele waarschuwing komt hier naar voren. Ik heb het voorgelezen, misschien vond u het lang, ik vond het zelf ook lang, maar zo zie je dat het niet een kleine waarschuwing is die één keer genoemd wordt. Het wordt letterlijk twee keer herhaald, van vers 11 tot vers 13. Als ik het thuis ook nog eens doorlas om te oefenen, dacht ik van, oh nee, dat stukje heb ik al gelezen. Oh nee, toch niet, het staat er gewoon twee keer in. God is heel duidelijk, zegt, als je niet dit zal doen, dan zal dit echt gebeuren. En dan dat stuitende antwoord van het volk. Ze erkennen dat Jeremia spreekt namens God in vers 16. Eens kijken, in deze vertaling die ik zelf eerst had gelezen, staat er: en wat het woord betreft dat u in de naam van de Heere tot ons gesproken hebt, ik denk dat ze erkennen van ja, u spreekt namens God. Wij zullen niet naar u luisteren. Klaar? Dat is heel vreemd. En misschien, hoe komen ze daar nu bij? En dat leggen ze wel uit. Ze kijken om zich heen en ze zien dat de dingen die gebeuren als ze wel hun best doen om God te volgen of als ze niet hun best doen om God te volgen, anders zijn. Maar niet zoals we zouden verwachten. Ze zeggen, kijk, als wij ons best doen en dus geven aan God, krijgen wij eigenlijk niks terug. En zo denk ik zelf ook heel vaak. Ik zal extra dit of extra dat doen aan God en dan zal hij wel dat of dat moeten. Zo werkt het toch? En het volk had het goed toen ze zich bezig hielden met de afgodendienst en het ging slecht toen ze ermee stopten. Ten eerste, dat het goed ging terwijl ze de afgoden dienden. Daarvoor wil ik nog één vers lezen uit Jeremia 51. Want het leert ons iets over God. Iets heel groots. Iets voor elke dag. Ook iets naar aanleiding van het lied. Jeremia 51, vers 5 staat er. Lang hoofdstuk. Want Israël, nog Juda, wordt als weduwe achtergelaten door zijn God, door de Heere van de legermachten. Al is hun land vol van schuld tegenover de Heilige van Israël. Waarom ging het goed? Helemaal niet omdat zij slecht bezig waren. Helemaal niet omdat de koningin van de hemel het land zegende. Het was de genade van God. Het is de grote genade van God dat het volk Israël nog die voorspoed had toen zij nog in het land leefden en zelfs terwijl ze slecht deden. En dat denk ik ook voor onze eigen tijd. In onze wereld is er heel veel goed. We krijgen heel veel. We horen dat als we onze dankbaarheid uitspreken. En er is heel veel slecht. Er wordt heel veel slecht gedaan. En dan moeten we oppassen van om daar oorzaak en gevolg aan toe te kennen. Het is niet dat God het niet erg vindt wat er slecht gebeurt, maar het is wel dat God enorm goed is dat hij nog zoveel goede dingen toelaat. Anderzijds, als ze zeggen, en toen we ermee stopten, ging het slecht, zijn ze er echt mee gestopt? Eigenlijk niet. De vrouwen erkennen het, de mannen erkennen het, de leiders van het volk erkennen het en de koning deed het ook. Iedereen wordt aangesproken en ze zijn er eigenlijk niet mee gestopt. Het was een gebruik van de hele bevolking, alle lagen van de bevolking. En dat is dus heel belangrijk voor onszelf. Mijn schoonvader vertelde over de tijd voordat ik dat allemaal besefte, dat in Nederland abortus gelegaliseerd werd. Was dat slecht? Ik denk, ja, dat was slecht. Dat was ook een rare tijd. Toen had je niet Assyrië en Babel, maar dat weten jullie wel beter. Wie was de grote vijand? 30 jaar geleden ondertussen. De andere kant van het ijzeren gordijn. Dat weten we. Dat was de dreiging. Als er één leger was dat misschien wel een keer onze poorten zou kunnen stuk slaan, dat misschien wel een keer een oordeel over ons zou kunnen brengen, was dat misschien wel het leger van de USSR of de atoombom. En er was iemand die mijn schoonvader kende en die zei, kijk, omdat we nu abortus gelegaliseerd hebben in Nederland, gaat binnen een jaar het Russische leger aan de grenzen van België en Nederland staan. Is dat gebeurd? Nee, ik zou zeggen gelukkig niet. En er zullen mensen zijn die zeggen, zie je wel, God weet dat helemaal niet, dat wij abortus legaliseren. God weet helemaal niet dat wij slecht doen. Net zoals hier de mensen. Kijk, ja, wij doen slecht, God, noem je het slecht, ja. Wij doen ons ding en er gebeurt toch niks. En wat is het antwoord dan voor ons? Hoofdstuk 51, vers 5. Al is het land vol van schuld tegenover de heiligen van Israël, toch laat God... in deze tekst Israël, niet achter, om laat hij het niet helemaal los. Wat een zegen, wat een genade, wat een liefde in onze genadetijd, dat God naar ons omziet. Ook naar de mensen die zich nog niet bekeerd hebben. Ik kom bij mijn besluit. Hebben wij een rustig leven verdiend? Doen wij het wel goed? Zijn wij eigenlijk toch misschien bij die paar goede Judeërs die geen wierook branden? Want zo lezen we dat toch. Nee, ik denk dat we eerlijk moeten zijn en zeggen van, kijk, ook in ons leven zijn er dingen waar de heilige naar kijkt en zegt van, kijk, dat kan eigenlijk niet. Maar wij scharen ons achter het bloed van de Heer Jezus. Maar al de mensen om ons heen die dat nog niet gedaan hebben, ook voor hen is die genade er nog. Zij genieten heel vaak nog het goede. Wat een wonder. En ons gedrag moet dan ook niet zomaar gebaseerd zijn op de gebeurtenissen om ons heen, maar wel op het woord van God, op de persoon die we daarin ontmoeten. En dat we de Bijbel dan ook niet lezen als een geschiedenisboek, maar als een verhaal waarin we die ontmoeting mogen hebben. Gaat ons dat dan behoeden voor alle fouten? Als wij nu lezen van het volk is zo brutaal en zegt van nee, wij luisteren niet, gaat ons dat ervan behoeden dat we dat nooit meer gaan doen? Nee, dat weten jullie ook. Maar het gaat ons wel helpen als we zoeken naar God in het woord, als we zien hoe groot zijn genade was voor hen, dat we daar denken van, Heere, dank u, ook voor mij, gaat u zo op deze manier met mij om. Wat een wonder, wat een zegen. Laten we samen nog het slotlied zingen.
Laten we daarvoor gaan staan.
Over all.
Op het einde van deze dienst wil ik graag nog de priesterlijke zegen voorlezen uit Numeri hoofdstuk 6 en ik zal die voorlezen uit de Bijbel in gewone taal. Vers 24, Numeri 6. De Heere zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heere zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Amen. De mededelingen. Ik heb één mededeling doorgekregen. En dat is dat er zo meteen een ijsjeskar komt. Dat is iets leuks. Het is ook droog nu. Op Buienradar zou het droog blijven.
Herman is nu ook in het ziekenhuis.
Inderdaad. We hebben hem... Goed, ja, misschien om het nog een keer te zeggen. Dus Herman was op bezoek bij zijn vrouw. En is toen ook ten val gekomen, als ik het goed begrepen heb. En eveneens opgenomen in het ziekenhuis. Dus laten we hen ook gedenken in onze gebeden, dat ze toch wel de moeilijke dingen hebben nu op hun hoge leeftijd.
Ik vraag jullie ook gebed voor mijn vrouwtje, ze is hier niet. Haar tweede oudste broer is gestorven deze morgen. Het is daarom dat ze hier niet is, voor een beetje Herit, zijn naam. Dus ja. Dank jullie voor jullie gebeden. Wat zegt u? Wie is de jarige? Proficiat voor Yvette.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Dear Yvette.
Happy birthday to you. And may God bless you.
Hoera!
Dinsdag namiddag om 14:00 is er bidstond. Goed, dank u wel.